Allen hartelijk welkom op deze ontmoetingsdag van Bewaar het Pand. En ik stel voor dat we samen zingen uit Psalm 90, het eerste en het tweede vers. Gij zijt, o Heer, van de allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren. Eer berg en rots uit niet geboren waren, eer de aarde rust op haar grondpilaren, van eeuwigheid, o God die eeuwig leeft, zijt gij de God die eind nog oorsprong heeft. En het tweede, uw oppermacht die wij ook moedig eren, kan door één wenk de mensen broosheid leren. En wat verder volgt in de versen 1 en 2 van Psalm 90. voorgaan in gebed. Algenoegzame, volzalige God in uzelf, die alleen God zijt, volstrekt onafhankelijk van allen en alles, die niet van nood hebt om van mensen gediend te worden als iets behoevende, maar die er toch lust in hebt om van mensen gediend te worden, die met dat doel de mens eenmaal geschapen hebt als uw beelddrager, opdat hij in het drievoudig ambt van profeet, priester en koning u zou dienen in volmaakte liefde, maar die ook uit het moedwillig van u afgevallen mensengeslacht van eeuwigheid in Christus een volk hebt uitverkoren, omdat in de tijd door uw woord en geest te trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, opdat het hier in beginsel en eenmaal eeuwig volmaakt weer zou beantwoorden aan uw oorspronkelijk scheppingsdoel. Tot u komen wij aan de morgen van deze dag, nu wij hier samen mogen zijn in dit bedehuis, op deze ontmoetingsdag van de ware pand. En heren, zoals wij hier zijn, zijn wij in onszelf schuldige, verwerpelijke zondaren, dood door de zonden en misdaden. En er is in ons niets van nature wat naar u uitgaat, wat naar u vraagt. Integendeel, geneigd om u en de naaste te haten, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En daarom is er van ons uit niets te verwachten in de richting van u, en geen zoeken en bedoelen van uw eer. En daarom zijn we helemaal aangewezen op u en op uw vrije gunst en op uw genade, die gij in Christus zo rijk hebt geopenbaard. We hebben samen gezongen van uw grootheid, van uw eeuwigheid en van onze kleinheid en van onze vergankelijkheid als sterfelijke mensen. Eén wenk van u, al schijnt ons niets te deren, verbrijzelt ons, doet ons tot de aarde keren. Kleine, vergankelijke, sterfelijke mensen. Maar wij mogen hier samen zijn, rondom uw woord, dat ons wijs kan maken tot zaligheid. Omdat het ons spelt die enige naam, die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. De naam van de Heer Jezus Christus, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat in zichzelf verloren is, en wij zijn dat, Heere. Maar nu zijt gij daar ook als die zoekende Christus. En wij bidden van u. Wil gij door uw woord en geest bekeren wat onbekeerd is. Vernieuwen. Van binnenuit. Hart. En van daaruit ook het leven. Wat nu is ons aardse bestaan maar broos en vergankelijk. Maar toch beslissend voor die eindeloze eeuwigheid. En daarom is elke dag. En daarom is elk uur zo kostbaar. O God, bewaar ons ervoor. Dat wij die kostelijke genadetijd zouden verknoeien, verbeuzelen. Wij zijn daar dwaas en vijandig genoeg voor. Maar zoudt gij met ons willen handelen. In eeuwige liefde. Naar uw welbehagen. En zoudt gij ons dan een gezegende dag willen geven. Waarin wij de kracht van uw woord door uw heilige geest mogen ervaren. Onwederstandelijke werking. Van uw geest die maar één doel heeft. Christus verheerlijken. En in en door hem, u drie enige God. O, maak in ons hart en leven plaats voor de Christus. In de weg van ontdekking, van afbraak, van al het onze. Om ons zo te maken tot een geschikt, tot een gepast voorwerp. Voor de Heere Jezus. Ook dat Hij centraal mogen staan. Alles wat gesproken wordt. De apostel getuigt het eens. Ik heb niet anders onder u geweten. Dan Jezus Christus. En dien gekruist. De schoonste der mensenkinderen, op wiens lippen genade is uitgestort. O, dat we vandaag voor het eerst of opnieuw hem zouden mogen zien. Met het oog des geloofs. Als we hem niet zouden zien. Dan zien we niets. Wanneer het sterfuur straks voor ons aanbreekt. En het kan zomaar. Dan is er maar één grond meer. Die overblijft en die staat. Als al het onze wegvalt. Die volkomen zaligmaker. Gedenk de sprekers. God ze aan met kracht en zalf ze met uw geest, die het uit Christus neemt, opdat de liefde van Christus mogen dringen om in bewogenheid vanuit uw woord onderwijs te geven. Geef dat alles een ordelijk verloop mag hebben. Bewaar voor de zonde. Gedenk uw kerk waar gij die ook vergadert. Wereldwijd, gedenk in zonderheid ons eigen kerkelijk leven, waarin zoveel te doen is, waar dikwijls allerlei strijd gestreden wordt, maar maar al te weinig de strijders geloofs die uw eer tot inzet heeft. O doorwaai de hof van uw kerk en van onze kerken, die Christus gestalte doet krijgen. We dragen onze synode aan u op, die in deze weken vergadert, de commissievergaderingen, de plenaire zittingen. Heren, wil gij geven dat er op een recht geestelijke wijze gearbeid mag worden, een zoeken van uw eer en daarom ook van het heil van uw Sion. Geef verlichte ogen des verstands om te werken, te denken en te spreken in het besef van diepe afhankelijkheid van u, maar ook van kinderlijk vertrouwen en kinderlijk geloof, geoefend op u die nooit beschaamd, die op u hopen. En dan gaat het toch om uw eigen naam, om uw eigen eer. We dragen onze theologische universiteit aan u op, met allen die daaraan verbonden zijn, die het onderwijs geven, de studenten die het onderwijs ontvangen. Heren, stel onze school tot rijke zegen voor onze kerken. Zegen alles wat op uw zegen wacht. En bereid gij ons een goede dag, waarin wij uw tegenwoordigheid mogen ervaren. Om ons kunt ge het niet doen, maar gij verheerlijkt vrije genade. En daarom zou het kunnen, om Christus wil, in de vergeving van al onze zonden, uit genade alleen. Amen. Ik lees met u Psalm 90. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling en zegt, keert weder gij mensenkinderen. Want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbij gegaan is. En als een nachtwaak, gij overstroomt hem. Ze zijn gelijk een slaap. In de morgenstond zijn ze gelijk het gras dat verdort, verandert. In de morgenstond bloeit het en het verandert. Des avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toorn. En door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht uws aanschijns. Want al onze dagen gaan heen door uw verbolgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. Aangaande de dagen onze jaren, daarin zijn 70 jaren... of zo we zeer sterk zijn 80 jaren. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Want het wordt snellijk afgesneden. En wij vliegen daarheen. Wie kent de sterkte uw torens. En uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt. Leer ons al zo onze dagen tellen. Dat we een wijs hart bekomen. Keer weder, Heere, tot hoe lange, en het berouwen u over uw knechten, verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid, zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Verblijd ons met de dagen in de welke gij ons gedrukt hebt, naar de jaren in de welke wij het kwaad gezien hebben. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. En de lieflijkheid des Heren onze God zij over ons. En bevestig gij het werk onze handen over ons. Ja, het werk onze handen bevestig dat. Tot zover de schriftlezing. Geliefde aanwezigen, we hebben samen gezongen uit Psalm 90. Ik heb die psalm ook voorgelezen. Het is de psalm die ons zo heel nadrukkelijk bepaalt bij de broosheid, bij de vergankelijkheid van ons leven. En dat ik deze psalm als uitgangspunt nam voor de opening van deze dag, dat vond toch ook wel een beetje zijn aanleiding in het zo plotseling overlijden vorige week van broeder J. Boer, die lid was de laatste paar jaar van het bestuur van onze stichting Bewaar het Pand. En op het alleronverwachtst werd hij op 9 september de leeftijd van 62 jaar uit dit leven weggenomen. Zijn heengaan betekent uiteraard allereerst een smartelijk verlies voor zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, die een geliefde man, vader, grootvader moesten missen. En die wij in het bijzonder Gods ondersteunende en troostende nabijheid en genade toewensen. Een groot verlies voor de gemeente van Barendrecht, die hij vanaf 1974 onafgebroken als diaken mocht dienen. Hij was kweester, penningmeester van onze generale synode. Hij was een deskundige op financieel gebied ook. En hij vervulde verschillende functies die ik verder niet noem. Maar deze bekwame, maar zeer bescheiden broeder was toch ook enige tijd lid van het bestuur van onze stichting, waarvoor hij zich als penningmeester inzette met de liefde van zijn hart. Ook wij als commissie zullen hem missen in de toekomst. En vorig jaar ontvielen ons onze onvergetelijke broeders, dominee Slagboom en dominee van der Ent. En nu dan broeder Boer, zo heel onverwacht. Nou geliefde, het roept ons allen toe dat we hier geen blijvende stad hebben. Dat wij op weg zijn naar ons eeuwig huis. Ieder naar het zijne. Naar de plaats waar wij thuis horen van nature. En dat is de rampzaligheid. Of naar het huis dat Christus ons bereid heeft in de hemelen. We lezen van Judas die de Heer Jezus verraden heeft, dat hij ging naar zijn eigen plaats. Mozes is in Psalm 90 diep onder de indruk van de vergankelijkheid van dit aardse leven. En geen wonder, hij heeft het in zijn lange leven moeten meemaken dat een heel geslacht om hem heen wegstierf in de woestijn. Dan roept hij eerst in herinnering de weldaden die de Heere van ouds aan Israël heeft bewezen. Hoe hij altijd weer voor zijn volk een woning een schuilplaats is geweest. Dan wijst hij ook op de eeuwigheid van God. Eer de bergen geboren waren. En gij de aarde en de wereld had voortgebracht. Zijt gij God. Alles dankt aan God zijn bestaan. En wie is nu tegenover die eeuwige God. Kleine mens. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling. En zegt keert weder gij mensenkinderen. Hiermee duidt Mozes heel duidelijk op het woord dat God eens tot een gevallen mens sprak. Stof zijt ge en dat stof zult ge wederkeren. En die vergankelijkheid van de mens is het gevolg van de zonde. Dat komt in de volgende versen nog veel duidelijker uit. Als Mozes zegt, want wij vergaan door uw toorn. En door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u. Onze heimelijke zonden in het licht uw aanschijns. Of de bezoldiging der zonde is de dood. Als er geen zonde was, dan was er geen dood. Dan was er geen kerkhof. Dan was er geen graf. Dan was er geen verdriet en dan waren er geen tranen. Geen moeite en geen zorgen. Ons leven is vergankelijk en ook nog kort. 70 jaar, als we zeer sterk zijn, 80 jaar. Och, of het nu 30 of 70 of 80 of 100 jaar is. Als we erachter staan, dan is elk leven kort. Als een gedachte. Een handbreed. We zijn zo aan het eind. En nu is het uitnemendste van dit leven. Moeite en verdriet. Het uitnemendste. Het beste, wat wij het beste vinden. Onze trots. Moeite en verdriet. Het verwerven en het bewaren van de genietingen van het leven. En van de levensgoederen. Dat kost moeite, inspanning. En het bezitten, het genieten ervan. Geeft geen volle bevrediging aan het hart waarin God de eeuw, de eeuwigheid gelegd heeft. En dit leven vol moeite en verdriet is nog kort ook. Het wordt snellijk afgesneden en we vliegen daarheen. En het vindt alles een oorzaak in de toorn van God over de zonde. Wie kent de sterkte van uw toorn? Toorn van die God wiens wezen liefde is. En dan de keerzijde van die liefde. Hoe verschrikkelijk. Hoe die toorn van God wel zijn. Wie kent de sterkte van uw toorn en van uw verbolgenheid. Nadat gij te vrezen zijt. En gij wonder dat Mozes dan gaat bidden. Smeken. Leer ons alzo onze dagen. Laat wel niet eens onze jaren, maar onze dagen tellen. Dat een wijs hart bekomen. Heere, leer het ons toch inzien. Dat ons leven maar kort is. Dat het bij dagen telt. En dat we altijd op de grens leven van tijd en eeuwigheid. Heere, bewaar ons ervoor. Dat wij over de ernst van het leven zouden heen huppelen. Dat wij de dood allemaal van ons af zouden zetten. Een handbreed, o God. Dat we toch een wijs hart van u mogen bekomen. Een hart door u begiftigd. Met die wijsheid. Waarvan de vreze, de kinderlijke vreze des Heren. Het beginsel is. Heere, ontdek onze ogen opdat we zien mogen. Dat we vanwege onze zonde onder het rechtmatig, onder het verdiende oordeel van de dood liggen. Van de dood in zijn volle omvang. Tijdelijke, lichamelijke, geestelijke, eeuwige dood. O geliefden, dat de ernst van het leven. Dat de vergankelijkheid, de broosheid daarvan. Waarmee wij toch voortdurend worden geconfronteerd. Ons tot die bede mocht dringen. Uitdrijven. Tot dat gebed om een wijs hart. Om een hart dat de Heere vreest. Want nu hebben wij te doen met een God. Die geen lust heeft. In de dood van de goddeloze. Maar in onze bekering, in ons leven. Met een God die op de bede om een wijs hart het antwoord gereed heeft. In de Zoon van zijn welbehagen, van zijn eeuwige liefde. In die algenoegzame zaligmaker, de Heere Jezus Christus. U is aan hem dat loon der zonde uitbetaald. En dan de dood in al zijn verschrikken. Maar in die weg heeft hij de dood uitgestorven. Overwonnen. En het leven, het eeuwige leven, verworven voor zondaar, moedwillig van God afgevallen Adamskinderen, die de dood verdiend hebben en die zich bij het ontdekkend licht van Gods geest, die dood ook leren waardig keuren. O wonderheerlijk evangelie, in een wereld vol stervenden, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. O hoor dan de stem van de Heere Jezus zelf. Die in mij gelooft. Zal leven. Al ware hij ook gestorven. Die in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. In zijn hooghoge priesterlijk gebed, dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen, de enige waarachtige God. En Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Leer ons onze dagen tellen, dat we een wijs hart bekomen. O zo bidt Mozes, en hij wil dat wij het. Bidden. Bidden om een wijs hart. Dat de Heilige Geest alleen bewerken kan. En geven kan. Maar die het ook doen wil. Die het ook wil. Mozes heeft het ontvangen. Niet waar die bidt. Die ontvangt. Naar het woord van de Heere Jezus zelf. Die bidt. Ontvangt. Die bitter staat geen voorwaarde bij. Er staat niet eens bij die echt bidt. Niet dat we niet echt moeten bidden. Maar gelukkig het staat er niet zo. Want als we zouden menen, nu bid ik echt. Dan zouden we nog de deur op slot bidden. En dan zouden we nog van ons gebed iets maken. Bid die ontvangt. En daarom bid. Bid. Op gebogen knieën in de binnenkamer. Aan Gods voeten. Mozes heeft het ontvangen. En daarom mocht Mozes die goede keus doen. Verkiezende liever. Met het volk van God kwalijk behandeld te worden. Dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus. Meerdere rijkdom. Te zijn dan de schatten van Egypte. Want hij zag op de vergelding des loons. Ten slotte. Ook Mozes is gestorven. Maar hij mocht leven voor rekening van hem die nog komen moest. Maar die ook voor hem de rekening zou betalen. En heeft betaald. En Mozes stierf. Maar in Gods armen. Hij stierf aan Gods hart. De berg Nebo. En zijn sterven betekende eeuwige winst. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Van u aan, ja, zegt de Geest. Opdat ze rusten van hun arbeid. En hun werken volgen met hem. Ik stel voor dat we samen gaan zingen Psalm 89, vers 7 en 8. En dan wordt er een collecte gehouden die ik graag hartelijk bij u aanbeveel. We hebben geen volle kerk, nog laat het wel een goed gevulde collectezak. Houden. Het is voor het goed doel, geef met de liefde van uw hart. En we zingen Psalm 89, vers 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Gij toch, gij zijt een roem, de kracht van hun kracht. En daarna hoopt dominee van Heteren tot ons te spreken.
Ik wil vanmorgen met u lezen een gedeelte uit het boek der Handelingen. Daarvan het 9e hoofdstuk, de versen 20 tot en met 25. Handelingen 9, de versen 20 tot en met 25. Daar lezen wij Gods woord aldus. En hij predikte terstond Christus in de synagogen, dat hij de Zoon Gods is. En zij ontzetten zich allen die het hoorden en zeiden, is deze niet degene die te Jeruzalem verstoorde, die deze naam aanriepen? En die daarom hier gekomen is, opdat hij hen gebonden zou brengen tot de overpriesters. Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus woonden, bewijzende dat deze de Christus is. En als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden tezamen raad om hem te doden. Maar hun lage werd Saulus bekend, en zij bewaarden de poorten beide des daags en des nachts, opdat zij hem doden mochten. Doch de discipelen namen hem des nachts en lieten hem neder door de muur, hem aflatende in een mand. Geliefde vrienden en vriendinnen van Bewaar het Pand. Jezus heeft zelf heel duidelijk uitgesproken wie hij is. Ik denk aan het tijdstip waarop de hoge priester hem onder ede stelde en aan hem vroeg: ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon Gods. Duidelijk klonk het antwoord uit zijn mond: gij hebt het gezegd. Daarmee bevestigde Jezus dat hij de Christus, de Zoon van God is. Hoe werd daarop gereageerd? Gij hebt zijn godslastering gehoord. Hij is des doods schuldig. Des doods schuldig bevonden. Dat was de reactie van de geestelijke leidslieden ten tijde van de omwandeling van Christus. Hij moet sterven. Hij heeft godslasterlijk gesproken. Deze is niet de Zoon van God. We horen dat ook vandaag. Als u een klein beetje op de hoogte bent van de theologische ontwikkelingen, zult u gelezen hebben over het nieuwste boek dat door professor Kuitert is geschreven. Daarin wil hij antwoord geven op de vraag: wie is Jezus? En wat zegt deze theoloog dan? Dan zegt hij: mensen hebben Jezus Zoon van God gemaakt, maar hij is het niet en heeft het ook nooit willen zijn. huiveringwekkend om zulke dingen te vernemen. Dat is niet opeens zo ver gekomen. Daar is een ontwikkeling aan vooraf gegaan. Deze theoloog heeft onderscheid gemaakt tussen de kern, het centrum van de Heilige Schrift en bijkomende zaken, een schil om de Heilige Schrift. Dat centrum, het werk en de persoon van Christus zou moeten blijven staan. Maar al verder ging zijn kritiek voort. Totdat nu deze uitspraak is gedaan: Jezus is niet de Zoon van God. Eigenlijk hetzelfde als het Sanhedrin heeft uitgesproken. Eigenlijk ook hetzelfde zoals Saulus er in zijn eertijds over dacht. Vandaar dit schriftgedeelte. Men ontzette zich in de synagogen dat Saulus het daar openlijk heeft uitgesproken dat Jezus de Zone Gods is. Er was een wonder gebeurd in zijn leven. U weet dat allen. Op de weg naar Damascus is hij door God gearresteerd. Met blindheid geslagen. Al waar hij op bouwde en vertrouwde, was hem uit handen genomen. Daar heeft hij God werkelijk leren kennen. Zichzelf leren kennen en al meer leren kennen en veroordelen in Damascus, waar hij 3 dagen en 3 nachten niet at en niet dronk. Tijdens die 3 dagen en die 3 nachten zal hij helder naar binnen hebben mogen zien. Het hebben moeten belijden en beamen. Ik ben een vervolger. Ik heb het oordeel van God verdiend. Zijn ongerechtigheden mogen beleven en belijden. Geen bestaan meer voor God in al datgene wat hij in zijn godsdienstige verrichtingen had gedaan. Hem was wel een belofte gegeven. Daar in Damascus zou hem te kennen gegeven worden wat hij zou moeten doen. Die belofte zal werkzaamheden gegeven hebben, want als de Heere belovend spreekt, dan gaat een ontdekte zondaar vragen om de vervulling van die belofte. En daar in Damascus, om in het kort er iets van te zeggen, is een gezicht aan Saulus gegeven. En hij zag dat een man met name Ananias binnenkwam en hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende werd. Daar was plaats voor gekomen in het leven van Saulus. Als God het hart bearbeidt, maakt hij overal plaats voor. En wat de Heere laat zien, wat hij belooft, dat wordt ook vervuld. Zal geen sterke gebedswerkzaamheden en worstelingen gegeven hebben in de binnenkamer, in het leven van Saulus daar in Damascus. En dan lezen we ervan dat Ananias inderdaad naar Saulus is toegegaan, hem de handen oplegde en het uitsprak: Saul, broeder, De Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwamt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En toen vielen de schellen van zijn ogen af. Hij werd terstond wederom ziende, stond op en werd gedoopt. De inhoud en wezenlijke betekenis van de doop heeft Saulus mogen verstaan. Het mogen zien en beleven. Niet al datgene wat ik doe. Niet al datgene waar ik mij in beijverd heb zal mij ooit in de eeuwige zaligheid brengen. Er is niets van mij bij. Het kan en zal alleen gebeuren door het werk van Jezus Christus, die de Zoon van God is, die zijn dierbaar borgbloed heeft gestort, dat bloed dat reinigt van alle zonden. Nu een vraag, geliefden, weten wij ook iets van die hemelse lessen die Saulus heeft gekregen? Niet dat onze omstandigheden precies hetzelfde zijn. Maar het is toch wel zo dat de Heere in de weg van ontdekking en schuldigstelling plaats gaat maken voor het werk en de persoon van Jezus Christus. Dan wordt het, wat ook dominee Vlietstra heeft uitgesproken, mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Dan zullen zulke niet zeggen dat Jezus niet de Zoon van God is. Zij willen eerbiedig buigen voor al datgene wat in Gods woord aangaande Jezus Christus staat opgetekend. Een wonder gebeurt in het leven van Saulus. Wie had dat immers kunnen denken, dat deze vurige vervolger tot een volgeling zou worden? Dat deze die Joden gedwongen had de naam van de Zoon van God te lasteren, nu die naam zou prediken. En hij Christus in de synagogen dat hij de Zoon Gods is. Hier schittert Gods almacht. Hier blinkt ook zijn vrijmacht. Alles in het leven van Saulus verzette zich tegen de belijdenis van die enige naam gegeven tot zaligheid. Maar de Heere heeft zijn verzet gebroken. Hij is de Almachtige. Elke zondagmiddag wordt dat beleden. De Almachtige. Zou het voor de Heere te wonderlijk zijn in onze tijd theologen te bekeren die allerlei dwalingen naar voren brengen, allerlei misvattingen publiceren? We noemen deze zaken vanmorgen niet om ons als kerken boven andere kerken te verheffen. Dat onze stichting bestaat, dat deze dagen belegd worden, komt voort uit verontrustende ontwikkelingen in het eigen kerkelijke leven. De lijn van het voorgeslacht wordt door velen verlaten. Wanneer we eerlijk kennis nemen van datgene wat in onze kerken gepubliceerd wordt, past het ons niet om stenen te werpen naar anderen. Ik denk, en daarmee spreek ik geen nieuwe dingen uit, aan de opvattingen die door dokter Loonstra zijn weergegeven, waar dominee Den Butter eerlijk de vinger bij gelegd heeft in ons blad Bewaar het Pand. Verontrustende zaken, zaken die vragen oproepen, zijn daar naar voren gekomen. Hoe vallen de resultaten van opgravingen in Israël te rijmen met de Bijbelse gegevens? Loonstra meent tegenstellingen te zien en laat niet duidelijk uitkomen dat het woord van God zonder meer waar is. Zegt niet duidelijk dat datgene wat de Bijbel zegt aangaande Jericho en Ai juist is. Het roept vraagtekens op wat hij schrijft aangaande de heilsfeiten. Dan knopen we aan bij de vraag: wie is Jezus? Wat heeft hij gedaan? Hoe moeten wij aanzien tegen datgene wat Gods woord ons hiervan zegt? Enkele dingen willen we u citeren. We lezen het boek van Loonstra, maar mocht iemand van mening zijn dat het in het hemelvaartsevangelie in Handelingen 1 niet gaat om een letterlijk historisch gebeuren, maar om een visualisering, een zichtbaarmaking achteraf, dan wijst Loonstra die mening vooralsnog niet van de hand. Die opvatting komen wij dus tegen. Letterlijk schrijft hij: ik houd het erop dat het hier om een reële visualisering gaat van het afscheid van Jezus, waarin hij zich heeft aangepast aan de ervaringswereld van zijn discipelen. Wat zegt onze belijdenis daarvan? Onze belijdenis spreekt toch over een lichamelijk, een zichtbaar en een plaatselijk opgenomen worden van Jezus Christus in de hemel. Zijn discipelen zelf zijn daar getuigen van geweest. Vraagtekens roept ook op hoe Loonstra schrijft over Pinksteren. Handelingen 2. Hoe ziet hij daar tegenaan? Wel als een latere verbeelding van de heilswerkelijkheid van het leven door de geest. Het hoeft geen weergave te zijn van een historische gebeurtenis die toen en daar heeft plaatsgevonden, exact zoals Handelingen 2 beschrijft. En dan zegt hij dat daarmee niet tekort wordt gedaan aan de heilswerkelijkheid zelf. Zijn dat geen verontrustende zaken? Moeten we daar vandaag niet eerlijk ook kerkelijk de vinger bij leggen? Zou ons gebed niet nodig zijn? Gebed om de leiding en de lering van Gods geest, die in al de waarheid leidt, die eerbied geeft voor het ganse woord van God, voor u en voor mij ook nodig om onderwezen te worden, of al meer onderwezen te worden door de allerhoogste profeet en leraar van zijn kerk, de Heere Jezus Christus. Vraagtekens worden opgeroepen en vraagtekens worden geplaatst. Ook spreekt Loonstra over cultuurgebondenheid van de Bijbel. Bepaalde voorstellingen dragen dan het stempel van hun tijd. Ik citeer: Het verbod op het geven van onderricht door de vrouw verliest daarom in onze context zijn betekenis. Tot op de synode toe zal er over de vrouw in het ambt worden gesproken, wat het standpunt altijd geweest is en moet blijven. Hier wordt gewrikt, hier wordt een vraagteken gezet. De juiste, de gereformeerde schriftopvatting is toch deze, dat de schriften het genoegzame woord van God zijn, in alle opzichten volkomen, zonder dat wij er iets tegen kunnen zeggen. Wanneer we meegaan met de gedachte van Loonstra, zoudt u uw Bijbel niet kunnen verstaan als u de Bijbel leest, dan zijn deskundige theologen nodig om voor u uit te maken hoe het woord verstaan moet worden, wat cultuurgebonden is en wat niet cultuurgebonden is. Studie is dan noodzakelijk van deskundigen om gewone kerkmensen Gods woord te laten begrijpen. Maar zo is het niet, geliefden. En dat heeft Saulus zelf ook in zijn eigen leven ervaren. Als er één was die doorkneed was in de kennis van Gods woord, dan was het toch Saulus wel. Het beste theologische onderwijs in zijn dagen heeft hij mogen ontvangen. Maar als de Heere dat onderwijs niet zegent, werpt het geen vrucht af. Gaat een mensenkind er de verkeerde kant mee uit. Saulus, onderwezen aan de voeten van Gamaliel, maar niet in die enige naam, gegeven tot zaligheid. De schriften van het Oude Testament verstond hij niet op de juiste wijze. Hij zag het niet, dat de profetieën van het Oude Testament aangaande de zaligmaker die komen zou vervuld zijn geworden in Jezus Christus. Daar keerde hij zich met heel zijn wezen tegen. Zelfs midden op de dag, als iedereen rustte vanwege de hoge temperaturen in die omstreken, zelfs midden op de dag ging hij voort, want midden op de dag is hij staande gehouden, is hij gearresteerd door God. Met al zijn wetenschap, met al zijn inzicht, ging hij totaal de verkeerde kant op. En zo is het nog. Want de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Maar als de Heere gaat werken, dan opent hij het hart voor zijn woord. En opent hij het woord voor het hart. Als de Heere gaat werken, gaan we in eigen levensboek zien. Dat heeft Saulus ongetwijfeld mogen en moeten doen. In eigen levensboek moeten zien. En hij kon daarmee niet voor God verschijnen. Eertijds dacht hij dat wel. Hij dacht op de goede weg te zijn. Hij dacht een gode welbehagelijk werk te verrichten op de weg naar Damascus, door die christenen straks op te sporen, hen te binden, hen te brengen naar Jeruzalem, opdat zij daar veroordeeld zouden worden. Hij dacht er zeker te zullen komen. Al was er één was op wie de Heere in gunst en welgevallen zou moeten neerzien, dan was het toch Saulus wel. Al zijn tijd en al zijn kracht wilde hij inzetten. En heeft hij ook daadwerkelijk ingezet. Maar toen God in zijn leven kwam, ging zijn levensboek open. Zwarte bladzijden. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Een vervolger. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Een achteruitslaande os. Geen voorbeeldig mens in wie de Heere een welgevallen zou moeten hebben, maar een zondaar die voor God niet kon bestaan. Als de Heere een mens gaat ontdekken, gaat hij ook in eigen levensboek zien. Gaat hij zien. Nog nooit Gods eer echt bedoeld te hebben. Misschien wel eigen eer en eigen aanzien onder een godsdienstig kleed. Onder een vrome dekmantel. Maar in wezen een zelfbedoeler. Jezus Christus, wel van hem gehoord, maar de betekenis van zijn werk nog nooit voor eigen hart en leven leren verstaan. De Heere komt in het leven, opdat zo'n mens zou leren bukken en buigen, opdat hij eerlijk gemaakt zou worden, weten we daarvan. Eerlijk gemaakt door God en voor God. Dat we de eenzaamheid opzoeken. Daar kunnen we geen andere mensen bij hebben. Dat in de eenzaamheid het hart voor de Heere wordt uitgestort. Dat daar beleden wordt, o God. Wat heb ik zwaar en menigmaal tegen u misdreven. Ik heb uw oordeel verdiend. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Wat heeft de Heere zo'n zondaar lang verdragen, nietwaar? Als de blinde zielsogen open gaan, wordt dat een wonder. Die God, die rechtvaardig en heilig is, heeft mij zondaar verdragen in al mijn ongerechtigheden. Wat een wonder dat ik toen niet ben weggenomen, toen ik op die plaats waar ik zondigde, waar ik Gods wet tegen beter weten in overtrad. Wat een wonder dat ik niet weggenomen ben, toen ik ondanks alle liefdevolle waarschuwingen en talrijke roepstemmen ben doorgegaan op die brede weg. Verwondering over de langmoedigheid van God. Maar ook een bidden en een smeken. En dat wordt sterker als de Heer de belovend gaat spreken. Als hij betekenis gaat krijgen in de ziel. Maar op deze zal ik zien. Op de arme en verslagene van geest. En die voor mijn woord beeft. Als het ook leven gaat van binnen. Ik zal u onderwijzen. En u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Is dat geen wonder? Die persoon die maar voortging op die brede weg. En nu ligt te bedelen aan de troon der genade. Zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere. Wat een wonder in het leven van allen. Die zo bearbeid worden door Gods geest. Als ze niet alleen een oog krijgen om naar binnen te zien, maar ook een oog mogen ontvangen om te zien op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Weet u wat Saulus geleerd had? Dat hij zelf niet betalen kon. En als je zelf niet betalen kunt, dan krijgt de betaling door een ander pas waarde. Als ik weet dat ik 100.000 gulden schuld heb, maar in de verste verte is er geen schuldeiser te zien, kan ik rustig in mijn huis zitten. Maar als die schuldeiser aan de deur staat, betaal mij wat gij schuldig zijt. En ik kan zelf niet betalen. En een ander wil borg voor mij zijn. Wil die grote som geld betalen. Is dat geen onbegrijpelijk wonder? En zo is het geestelijk ook. Waar de schuld werkelijkheid wordt. Waar een mens zich in het leren mag en leren moet. Dat hij met al zijn ijver, met al zijn godsdienstigheid, met al zijn tranen, met zijn gevoelens, met zijn kunnen kerken en mogen zingen, met zijn liefde, niet betalen kan. Daar wordt die betaling door Jezus Christus toch zo noodzakelijk. Wordt daar dan de beder niet geboren? Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Saulus gedoopt. En hij predikte terstond Christus in de synagogen. Dat hij de zonen Gods is. In de menselijke natuur moest en wilde Jezus lijden en sterven. Zijn goddelijke natuur heeft bijzondere kracht aan die menselijke natuur gegeven, zodat hij in korte tijd een straf kon dragen die gelijk staat aan de eeuwige straf. Zal dat wonder in de prediking van Saulus niet hebben doorgeklonken? Ja, we weten wat de inhoud van zijn prediking is geweest. We lezen dat in zijn brief aan Timotheus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Moet u eens goed naar luisteren. Van welke ik de voornaamste ben. Er staat niet was. De inleving van zijn zondigheid behoorde niet tot het verleden. Zijn zonde was niet alleen dat hij de christenen vervolgd had, maar in verdergaande en diepergaande ontdekking heeft Saulus mogen en moeten zeggen, van welke ik de voornaamste ben. Is dat geen bemoedigende prediking? Hij predikte terstond Christus, die Christus die in de wereld is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Geen keurige nette mensen, maar goddelozen, schuldigen, helwaardigen. Voor zulken is hij op deze aarde gekomen. Saulus zelf heeft er door de onderwijzingen van Gods geest al meer van mogen verstaan. Het wonder van de arbeid van Jezus Christus op deze aarde. Het wonder dat hij de helse smarten en benauwdheden wilde ingaan om zijn kerk, om zij die geschreven staan van eeuwigheid in het boek des levens des lams, van die helse smarten te verlossen. Want wat heeft de mens gedaan? En wat had ook Saulus gedaan? Wel door de zonde, door de diepe val in Adam, de poort naar de hel opengezet. En nu het wonder. De Heere laat op die weg niet voortgaan. Ook al voelen mensen zich daar bijzonder goed op thuis. Want we hebben de zonde lief. We hebben geen hekel aan het kwade. Hooguit aan de kwalijke gevolgen daarvan. Totdat God in het leven komt, dan wordt het pas anders. Dan wordt er een droefheid over de zonde geboren naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En een hartelijke vreugde in God door Christus. Saulus heeft al deze werkelijkheden in de prediking laten doorklinken. Hij predikte terstond Christus dat deze de Zone Gods is. En dat verwekte ontsteltenis. Zij ontzetten zich allen. Een rijk en ruim evangelie heeft de apostel laten horen. Voor de voornaamste der zondaren is er zaligheid. Daar was hij toch het sprekende bewijs van. Dus als er zijn vanmorgen die zeggen moeten, ik heb al zo lang gezondigd. Ik heb zoveel kwaad gedaan. Zou het voor mij niet te laat zijn? Zou het voor mij nog wel kunnen? O, luister dan. Ja, dat rijke evangelie. Dat zouden zich mogen prediken. Dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Van welke ik de voornaamste ben. De allergrootste, de allersnoodste zondaar. O, voor zulken kan het nog. En dan zegt hij daarbij, maar daarom is mij barmhartigheid geschied. Opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. al zijn langmoedigheid in het leven van Saulus betoont. O, zou het dan niet kunnen voor mensenkinderen die het eerlijk moeten zeggen. Ik heb nog nooit God bedoeld. Ik heb altijd mezelf op het oog gehad. Ik heb altijd eigen eer gezocht. Verloren ligt het toch al. Van bedelen kunt u nooit minder worden. Buig de knieën maar en smeek maar. Heere, gedenk mijner. Ontferm u over mij. Betoon mij uw gunst en genade. Ik heb het niet verdiend, ik heb het er niet aan gemaakt. Maar zou het willen doen om uzelfs wil, om uw grote naam zo alleen. Ook zouden ze dat er niet aan gevraagd. Blazende dreiging en moord was hij uitgegaan. Christus vervolgen in zijn volgelingen, dat was zijn lust en zijn leven. Maar de Heere heeft zijn genade verheerlijk, vrije genade, soevereine genade, zijn almacht betoond in het leven van Saulus. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Hij is toch eeuwig dezelfde? Zijn hand is toch niet minder krachtig, of zijn arm is toch niet verkort? Hij heeft maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. O, wanneer wij vandaag met zorgen vervuld zijn. Over de ontwikkelingen op kerkelijk gebied. De boeken die theologisch gepubliceerd worden. Dan zouden we zeggen. Is de Heere niet bezig zijn handen van land en volk van Nederland af te trekken? Een benauwende tijd. Niet alleen als wij zien naar de regering die we hebben. Maar ook als we zien naar het kerkelijke leven in breder verband. En ook in eigen kerkelijk leven. We hebben er iets van genoemd. Wat geloven we van de almacht van God? De Heere kan vijanden tot volgelingen maken, ook in ons midden. Want daar mogen wij vandaag ook niet aan voorbij zien. Wanneer we inderdaad met verontrusting moeten constateren dat er zaken zijn die op gespannen voet staan met schrift en belijdenis, zijn we daarmee niet klaar. De Heere zegt immers in zijn woord, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worden. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Dat koninkrijk niet binnengaan. En daarom zal de vraag zijn. Wat is onze reactie op de prediking van Gods woord? Op de prediking van het rijke en ruime evangelie. Dat er zaligheid is voor de grootste der zondaren. In wie de Heere al zijn langmoedigheid heeft betoond. Wat zal de reactie zijn? We lezen van de hoorders van Saulus. En zij ontzetten zich allen die het hoorden. Ontzetting. Dat woord komt ook tegen het Oude Testament. Het wil eigenlijk zeggen. Een soort buiten zichzelf raken. Een soort extase wordt eigenlijk omschreven. Als de broers van Jozef. Terugkeren met het graan in de zakken. En het geld wordt boven in de mond van de zak aangetroffen. Is er die ontzetting. En als de broers later keurig op leeftijd aanzitten aan de maaltijd. Is er diezelfde ontzetting. Verbazing. Men kan het niet begrijpen. Men is er verward onder. En diezelfde ontzetting komen wij tegen. Als reactie op het woord. En de prediking van Christus op de wonderen die hij deed. Als die vier mannen die ene man door het dak naar beneden laten. En hij mag genezen worden. Dan lezen wij van ontzetting als die geraakte genezen is. En als dochtertje van Jairus wordt opgewekt van de doden. Is hij diezelfde ontzetting. En de kreupel geboren in Handelingen 3. Dezelfde ontzetting. Nou, we lezen niet van een algemene bekering. dus onder de indruk zijn van iets, ontzetting kennen, is nog niet hetzelfde als waarachtige bekering. En zij ontzetten zich allen die het hoorden. Ze bogen hun knieën niet, staat er. Ze beleden geen schuld voor God. En er staat ook niet dat allen nu zagen dat ze het mis hadden. Het was toch wel een bijzonder teken van Gods werk. En iets van een hogere macht zullen zij gevoeld hebben. Maar wat erg. Als het blijft bij ontzetting. Als het niet komt tot waarachtige bekering. Tot verontmoediging en vernedering voor God. En zij ontzetten zich allen die het hoorden en zeiden. Is deze niet degene die te Jeruzalem verstoorde, die deze naam aanriepen. En de naam aanroepen, dat betekent de zaligheid alleen van die ene naam, van het werk van Jezus Christus verwachten. In de dagen van Enos, de zoon van Seth, begon men de naam des Heren aan te roepen. Dat is meer dan die naam op de lippen nemen. Dat betekent de openbare eredienst begon. Men verwacht het van die God. Wilde in afhankelijkheid van hem leven. Zo lezen we ook van Abraham. Dat hij bij het opgerichte altijd de naam des Heren aanriep. We lezen van de Baal priesters. Dat zij de naam van Baal aanriepen. Ze verwachten het van die Baal. Maar Elia riep de naam des Heren aan. En is daarin niet beschaamd uitgekomen. De christenen riepen de naam des Heren aan. En zo mag nu ook Saulus door genade die naam aanroepen. Het van die naam alleen verwachten. Van die zaligmaker die de enige en de volkomen zaligmaker van volkomen zondaren is. En hoe meer de naam van God gekend mag worden. In zijn rechtvaardigheid, in zijn heiligheid, in zijn alwetendheid, in zijn onbegrijpelijke goedheid. In zijn dragende en sparende langmoedigheid. Hoe meer ook de eigen naam gekend mag worden. Als zondaar. Als wetsovertreder. Als doelmisser. Die de eer van God niet meer beoogt. Als opstandeling. Als wandelaar op de brede weg. En hoe meer na ontvangen genade eigen naam gekend mag worden. Als een schaap. Met een dwaalziek hart. Hoe meer de liefde en de zorg van die goede herder ondervonden en ervaren mag worden. Ja, ook aanbeden mag worden. Wie ben ik dat de Heer naar mij om blijft zien? Het is een onbegrijpelijk wonder. Als de Heer omgaat, zie naar een zondaar. Maar nog groter wonder dat hij blijft omzien. Daarin wordt zijn naam ook vervuld. Die naam Heere met hoofdletters. Die verbondsnaam. De Heere gedenkt om zijn zelfswil. Om zijn verbondswil. Daar is echt niets in het schepsel. Op grond waarvan de Heere kan omzien. En kan blijven omzien naar een zondig mensenkind. Het is alleen om hem. Door hem. En tot hem. En hij zal ook eeuwig de eer van zijn eigen werk ontvangen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Die naam die zo heilig en zo goed is. Die naam waarin zoveel ligt opgesloten. Die naam ook van Jezus. Is die naam gaan spreken in uw leven. Men zegt wel eens. Een Jezus van 5 letters. Dat wil zeggen, we kennen die naam wel. En we horen wel over hem spreken. We horen van zijn werk alles wat hij gedaan heeft. Een zekere aandoening en ontroering kan daar dan wel zijn. Maar het wordt toch anders. Als de Heere aan een verloren zondaar laat zien. Wat er in die enige en grote behouder des levens is te vinden. Dat hij zijn lichaam heeft laten verbreken. Dat hij zich heeft laten verbrijzelen. Op dat verbrijzelenswaardig een heling, vergeving, ja zaligheid verworven zou worden. Wat een wonder als een zondaar het zien en horen mag. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat hij zijn bloed heeft gegeven. Ja, zijn bloed heeft uitgestort. Hij behoefde met eerbied gesproken daartoe niet gedwongen of aangespoord te worden. Het was zijn wil te doen, de wil van zijn vader. Hij wilde van eeuwigheid op deze aarde komen. En in de tijd is hij niet teruggeweken, maar als een held vaardig om het pad te lopen, is hij die weg gegaan, die weg van lijden en sterven, die weg die hem niet kon tegenvallen. Als wij een moeilijke weg moeten bewandelen in ons leven, kan het zo tegenvallen, nietwaar? En dan kunnen we zeggen, had ik dat van tevoren geweten, dan was ik er nooit aan begonnen. Zo is het bij Jezus Christus niet. Het kon hem niet tegenvallen. Hij wist wat het hem zou kosten, zijn leven, zijn bloed. De Godverlatenheid moest en wilde hij doormaken om de nabijheid Gods voor zijn kerk te verwerven. En dat wonder wordt nu al groter. Hoe meer Gods kind wordt ingeleid in de rijkdom van zijn namen, in de inhoud en de betekenis van zijn naturen, God en mens, dan is Jezus geen bijzondere profeet, maar de Zoon van God, de enige geboren Zoon van God. En wordt het wonder zo groot, dat God de Vader zijn enige geboren Zoon ervoor over heeft gehad, om zijn volk de zaligheid te doen verwerven. Want alleen in die weg van lijden en sterven, in die weg van volkomen betaling, is er vergeving verworven. Is het verworven dat de poort naar de hemel open zou gaan. Niet met schending van Gods recht, maar met opluistering van zijn recht. Want Jezus Christus heeft volkomen betaald. Dat zal doorgeklonken hebben in de prediking van Saulus. Doorgeklonken dat kruiswoord. Het is volbracht. Het doeleinde is bereikt. Ik heb de strijd gestreden. Ik heb de overwinning behaald. Ik heb volkomen betaald voor al de zonden en voor al de ongerechtigheden. Is dat niet ontzettend? Als dat rijke evangelie wordt aangetast. Jezus Christus ter hemel gevaren, lichamelijk, zichtbaar en plaatselijk, heen gevaren om plaats te nemen aan de rechterhand van zijn vader. En daar bidt hij, als die biddende hogepriester, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Wat een wonder. Want van nature wil niemand daar zijn. Ja, als u het vraagt aan de mensen, waar wilt u zijn na uw leven? In de hemel of in de hel? Dan zal men doorgaans wel antwoorden. In de hemel. Waarom? We denken dat het daar beter is. Maar wie de vreze Gods niet kent, wie nooit echt bang is geworden van de zonde, wie nooit echt het verlangen zijn hart heeft gekregen om de Heere te bedoelen, zal zich daar geen ogenblik thuis voelen. Want daar is alles heilig en rein. Daar het gezelschap van engelen en gezaligden. Daar staat de eer van God centraal. Door u alleen, zo zal daar gezongen worden. En dat wil een mens van nature niet. En daarom, geliefde hoorders, vrienden en vriendinnen van Bewaar het Pand, dat we vragen mogen om de toepassing van de verkondiging van Gods woord aan zondaarsharten, aan harten van jong en oud, in onze kerken, buiten onze kerken, om het heilgeheim van die enige naam te mogen leren verstaan, om het te mogen gaan zien. Er is niets van de mens bij, nog geen zucht, nog geen nagelschrapsel. Het is alleen door die enige naam die Saulus mocht prediken. En die prediking riep niet alleen ontzetting en vijandschap op. Die prediking heeft de Heere ook willen zegenen. Er waren daar volgelingen in Damascus, niet waar? En Saulus was immers door de Heere aangesteld om die enige naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Om die enige naam gegeven tot zaligheid te verkondigen in dat machtige Romeinse Rijk. opdat het koninkrijk van God zou komen. Opdat daar wereldwijd onderdanen van Jezus Christus zouden komen. Die die naam ook zouden gaan belijden. Goed van die naam zouden gaan spreken tot zondaren. Dat is ook onze taak. Om dat door te mogen geven. Om het te mogen laten horen. Dat deze de Zoon van God is. En dat deze volkomen betaald heeft. Dat er in deze alleen zaligheid is voor de grootste der zondaren. Dat niemand behoeft te wanhopen. Dat de knieën gebogen mogen worden. Dat er gebedeld mag worden. En dat de Heere geen lust heeft in de dood van de goddeloze en zondaar daarin. Dat hij zich bekeren van zijn weg en leven. Ten slotte, hoe is het nu met ons? Wij mogen die prediking week in week uit nog horen. We hebben boeken die we kunnen lezen, bovenal Gods woord. Is dat woord gaan spreken? Heeft de Heere zijn woord voor hart en leven geopend? Is ons hart en leven voor dat woord open gegaan? Dan is ons levensboek ook open gegaan. Open gegaan dat de Heere rechtvaardig en heilig is, maar ook barmhartig, langmoedig, goedertieren. Dat hij ontfermen wil en ontfermen zal. Dat hij zal gedenken die in verbrokenheid voor hem mogen neervallen. Dat hij de werking van zijn geest zal schenken. En die werking van zijn geest zal versterken in het hart. Zodat Gods woord op de juiste wijze worden verstaan. Zodat bij dat woord geleefd mag worden. Dat dat woord gaat schitteren. Zeker waar dat woord getuigt van die ene parel. Die parel van grote waarde. Het werk en de persoon van Jezus Christus. Dat we smeken mogen om bekering. Bekering van hen die aan verkeerde denkbeelden vasthouden. Om daarvan losgemaakt te worden. Voor de Heer is niets te wonderlijk. Denk maar aan Saulus. Wie zou dat gedacht hebben? Hij had het zelf niet gedacht. En zijn vroegere medestanders hadden het ook niet gedacht. Vandaar die ontzetting. En toch is het gebeurd. Als de Heere gaat werken, wie zal het keren? Zou het niet ontbreken aan gebed? Zou het niet ontbreken aan verontmoediging? Zou daar niet veel dode klachten zijn in plaats van levende klachten? En waar de Heere is gaan werken, daar gaat hij voort met zijn werk. Ook wereldwijd zal hij zijn werk in stand houden, maar ook in ons midden. Er zijn gebed om. Heere wil blijven werken, wil doorwerken, dat die enige naam gegeven tot zaligheid al meer betekenis zou gaan krijgen, opdat het ook werkelijk mag gaan vinden, wat we gaan zingen met elkaar, uit Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning om de luister, van uw majesteit erom verbreiden, en uw wonderlijke naam met diep ontzag aandachtig gadeslaan. En het vierde vers, al wat gij brocht, zal juichen tot uw eer. De versen 2 en 4 van Psalm 145. Danken wij de Heer en vragen we hem tevens om zijn zegen over de maaltijd. Heere, het past ons aan het einde van deze morgen samenkomst tot u te naderen. Gij hebt het gegeven dat uw woord een en andermaal mocht klinken. We werden bepaald bij de kortstondigheid en vergankelijkheid van het leven. Maar ook die enige naam gegeven tot zaligheid mocht uitgedragen worden. Geef dat uw woord onder ons, in de kerken, ja wereldwijd, zou mogen vallen in door u wel toebereide aarde, opdat het wortelen mag schieten nederwaarts en vruchten dragen opwaarts tot eer en verheerlijking van uw naam. Doe genadig verzoening over al wat niet was, naar de reinheid van uw heiligdom. Wanneer we de maaltijd gaan gebruiken om wat voedsel mogen nuttigen, achtervolg het met uw zegen. Breng ons vanmiddag weer hier. We vragen dit niet uit verdiensten, maar enkel uit genade om Christus wil. Amen. Ik wens u allen een smakelijke maaltijd. En vanmiddag om 14:00 hopen we weer te beginnen.